Ik wil met u iets lezen uit de Bijbel, uit Psalm 40. Als u dat op wil zoeken. Uit de Herziene Statenvertaling lees ik vanmorgen. En ik wil deze psalm in zijn geheel voorlezen. Het zijn 18 versen. Er staat boven vertrouwen op Gods genade. Een psalm van David voor de koorleiders. Lang heb ik de Heere verwacht. En hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welzalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. Heere mijn God, veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan en uw gedachten die u over ons hebt. Men kan ze voor u niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zo machtig veel dat ik ze niet kan tellen. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen belet ik niet. U, Heere, weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart. Uw waarheid en uw heil verkondig ik. Uw goede tierenheid en uw trouw verzwijg ik niet in een grote gemeente. Heere, u zult mij uw barmhartigheid niet onthouden. Laat uw goede tierenheid en uw trouw mij voortdurend beschermen. Want rampen niet te tellen hebben mij omvangen. Mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen. En ik heb ze niet kunnen overzien. Zij zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd. En mijn hart heeft mij verlaten. Laat het u behagen, Heer, mij te redden. Heer, kom mij spoedig te hulp. Laat de samen beschaamd en rood van schaamte worden wie mij naar het leven staan, om dat te vernielen. Laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon voor hun smaad verwoest worden wie tegen mij zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat wie u heil lief hebben voortdurend zeggen, de Heer is groot. Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heer denkt aan mij. U bent mijn helper en mijn bevrijder. Mijn God wacht niet langer. Tot zover. Ja, broeders en zusters. We hebben net gehoord een getuigenis van een moeder. Die denk ik kan zeggen wat hier staat geschreven aan het begin van deze psalm. Dat er kolkend water is en modderig slijk. Dat je soms vastzit in het leven. En we leven in een tijd, in een tijdgeest in dit land, waarin eigenlijk alles voortdurend gaat over onszelf. En de gedachte is dan ook, als we het hebben over het evangelie, wat heb ik eraan? En vanmorgen wil ik eens kijken vanuit deze psalm, om na te denken over wat is het verlangen van God. Wat is het verlangen van God de Vader? Omdat ik geloof dat hoewel wij ook, zoals de Heer Jezus, onze grote leider, onze Heer, door het lijden heen moest gaan, dat wij dat ook moeten. Maar dat de enige weg in dat lijden is dat we zicht krijgen op het hart van de Vader. Wat is zijn verlangen? Het is kerst binnenkort. Ik heb persoonlijk eigenlijk niets met kerst, mag ik best weten. Maar ik wil toch iets zeggen over de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. Deze psalm is een messiaanse psalm, zo noemen we dat. Het gaat over de gedachten van de Heer Jezus zelf. Het is een psalm van David. Maar het geheim is dat het de gedachten van de Heer Jezus zijn. Als u even meegaat naar deze psalm, ik ga wat dingen eruit pikken. Dan ziet u staan in vers 8. Toen zei ik, zie ik kom. Daar moeten we even over nadenken, dat is de Heer Jezus. Even naar Hebreeën 10. Daar wordt deze psalm namelijk uitgelegd. U moet even naar Hebreeën 10 als u wil. En dan moet u even dat linkje houden bij psalm 40. Of uw papiertje of uw pen. Want daar gaan we zo weer naar terug. Maar Hebreeën 10 legt deze psalm uit in vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld. Dat is de Heer Jezus. Je moet zich voorstellen, daar staat hier niet dat hij gezonden is door de Heere God, maar hij kwam zelf. Bij zijn komen in de wereld, andere vertaling, als de eeuwige zoon die bij de Vader was, in de boezem van de Vader, Johannes 1 vers 18, hij is daar van eeuwigheid af geweest, de Vader en de Zoon samen, voordat er een schepping was. Het is daar volmaakt. En toch zegt hij dan, Hebreeën 10, vers 5. Slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt van mij een lichaam gereed gemaakt. Vers 7. Toen zei ik, ik kom. Ik ga die wereld in. Ik vind er vreugde in. Zegt vers 9 van psalm 140. Moeten we daar weer even naar terug. Kijk maar mee. Psalm 40 vers 9. Ik vind er vreugde in de Heer Jezus bij zijn komst in de wereld. Om uw welbehagen te doen, o God. Moet u even proberen te pakken. Hier gaat het namelijk over het verlangen van God zelf. Ik kom om uw vreugde te doen, uw welbehagen, wat uw hart wenst. Ik, de Heer Jezus, kom in de wereld. Ik laat mij vrijwillig in een kuil vol kolkend water zakken. Vele rampen hebben mij omvangen, enzovoort. Ik doe dat vrijwillig omdat ik uw welbehagen wil volbrengen. Ik vind daar vreugde in. En het woord is vlees geworden, zegt Johannes 1, vers 14. Hij heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als van de enige geborene van een vader. U moet dat even proberen te pakken, want in het evangelie van Lucas zien we dat de Heer Jezus gekomen is om mensen te redden uit hun zonde. In Johannes is de Zoon gekomen om het hart van de Vader te openbaren. Dat is iets heel anders. En wat is dat verlangen? Wat is het verlangen van de Vader? Hij zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. De Heer Jezus zegt dat. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. De naam van de Vader. En de naam van de Vader, dat is Johannes 17, vers 6. Dat is het verlangen en het welbehagen en de verlangens, de vreugde van God zelf. Nou, wat is dat? Dat ga ik u voorlezen. Ja, en dat ga ik doen uit Efeze 1. Dus, samengevat, de Heer Jezus zegt, ik kom uw wil doen. Hier ben ik, in de boekrol, het Oude Testament is over mij geschreven. Alles gaat over de Heer Jezus. Toen was de volheid van de tijd gekomen. En toen is hij gekomen om dat wat de Vader wil uit te voeren. En wat is dat? Nou, dat ga ik u voorlezen uit Efeze 1, vers 9. Daar staat namelijk dat de Heere God, en dit zijn moeilijke dingen hoor, ik probeer het stap voor stap te doen. U mag mij straks ook bevragen hierover. Dat de Heere God in zichzelf iets voorgenomen heeft. En dat noemt Efeze 1 vers 9 het geheimenis van zijn wil. Dat was dus verborgen in het Oude Testament. Maar het is openbaar geworden toen de Heer Jezus kwam. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. Ik vind daar vreugde in om uw welbehagen te doen. En dat welbehagen is niet alleen de mensen verlossen van hun zonde. Dat ziet op onze nood. Dat is ook waar uiteraard, gelukkig. Maar dat is ook om dat hart van de Vader volkomen openbaar te maken en te vervullen. En dat is, vers 10, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles onder Christus te vatten. De Vader wil zijn Zoon eren. De Vader wil de heerlijkheid van de Heer Jezus overal tonen in dit heelal, zowel op aarde als in de hemel. Dat is het verlangen van de Vader. Dat is het geheimenis van zijn wil. Dat is logisch, want de Vader en de Zoon hebben elkaar lief en geven elkaar. Dat is de liefde. Dus hier ben ik. Ik vind vreugde om uw welbehagen te doen. Ik kom in deze wereld. Ik ga vrijwillig deze duisternis in om uw wil te doen, Christus te eren. En nu komt het. Vers 11 van Efeze 1. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. De Vader vindt er vreugde in om u en mij, als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat is de voorwaarde. Om u en mij onderdeel te maken van Christus, het lichaam. Dus wat is het verlangen van de Vader? Dat zijn Zoon gezien wordt in het heelal en dat jij het middel bent daartoe. Want jij bent zijn lichaam. De gemeente is het lichaam van Christus. En u zult straks een nieuw lichaam krijgen. Het vernederd lichaam wordt veranderd tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. En hij zal verheerlijkt worden in zijn heilige. Ziet u? Gaat niet om ons. Gaat om hem. Dus al die 100.000, ik weet niet hoeveel er straks zullen zijn, mensen die geloofd hebben in het werk van de Heer Jezus, die zal God gebruiken om zijn Zoon te verheerlijken in dit heelal, de gemeente. Dat is het verlangen van de Vader. En dan, als dat gebeurt straks, Nieuw Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt, vorige preek, 2 weken geleden, ja, dan heeft de Vader zijn plan dat hij bij de mensen woont, via zijn Zoon heeft hij voleindigd. Kunt u het volgen of niet? Dat is moeilijk, hè? Even denken vanuit hem, niet vanuit onszelf. Hij heeft ons verlost om deel te hebben aan het welbehagen van de Vader. Tja. En dat is Psalm 40. Dat gaat diep. Nog iets. Dat gaat nog verder. Ik vind er vreugde in uw welbehagen te doen. Psalm 40. Ik kom. Want u heeft geen welbehagen gehad in graanoffers en slachtoffers. In dat hele uiterlijke, zichtbare van de offers. Nee. U vindt vreugde in de Zoon. De Heer Jezus. En dan staat er in Efeze 1 vers 5... Maar dan gaan we nog een klein stapje verder. Want u zult straks dus zijn tot heerlijkheid van Christus. Hoewel u nu worstelt en moeilijkheden heeft, daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar dat is de hoop, zegt Paulus. Maar dan gaat het nog verder, want in Efeze 1 vers 5 staat... Hij heeft ons voorbestemd, en dan is helaas de herziende statenvertaling niet correct... Er staat niet als zijn kinderen, nee, als zonen te worden aangenomen. Zonen, tot het zoonschap. Dat betekent, dat zijn volwassen zonen. Het zoonschap houdt in dat de Vader omgang wil hebben met zijn gemeente, met zijn gelovigen, om hen zijn hart bekend te maken. In zijn eigen huis, het huis van de Vader. En wat is het hart van de Vader? Dat is de heerlijkheid van de Zoon. Wij hebben gemeenschap met de Vader en de Zoon. Dat betekent dat als u uw vreugde vindt in de Heer Jezus, vindt u uw vreugde in de Heer Jezus? Amen. Dan heeft u gemeenschap met de Vader, want hij heeft dat van eeuwigheid af al. Dus voorbestemd, zegt Efeze 1 vers 5. Let op wat er staat, alstublieft. Door Christus overeenkomstig, wat staat er dan? Het welbehagen van zijn wil. Hier ben ik. Ik vind er vreugde in uw welbehagen te doen. Ziet u het? Wat is het welbehagen? Dat de Vader heeft straks mensen om zich heen in wie de Zoon openbaar is en aan wie hij zijn hart kan delen. Dat was in het Oude Testament niet. Toen kon hij niet vrijuit over de Zoon spreken, want de Zoon was er nog niet. In beelden, in typen, in schaduwen, ja. Maar u bent genaderd tot iets veel mooiers. Namelijk tot het hart van de Vader. Ik heb hun uw naam geopenbaard, zegt de Heer Jezus. In Johannes 17. Nou, dan gaan we even terug naar Psalm 40. Want als u dan zo teruggaat. Ik moet even zoeken hier. Kijk maar, in vers 6. Heere mijn God, veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan. En uw gedachten die u over ons hebt. Wat zijn het voor gedachten? Nou, ik wil die mensen niet alleen redden uit hun zonde. Ik wil die mensen hebben in mijn huis. Ik wil ze laten delen in mijn gedachten. Ik wil ze gelijkvormig maken aan het beeld van mijn Zoon. Wow. Dan snap je vers 6 wat beter. Veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan, want het is allemaal zijn genade. Hij zal u straks gelijkvormig maken aan het beeld van zijn Zoon. Elke gelovige, hoe zwak ook, wordt straks gelijkvormig aan Christus. Volmaakt. En uw gedachten die u over ons hebt, ja, dat zijn gedachten die gaan veel hoger en verder dan ik ben nu gered en kom in de hemel. Men kan ze voor u niet uiteenzetten, staat er dan. Paulus heeft het over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en over de liefde van Christus die ons verstand te boven gaat. Je kunt het eigenlijk niet uiteenzetten, maar toch iets erover zeggen, zoals ik dat nu probeer. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zo machtig veel dat ik ze niet kan tellen. Kunt u begrijpen dat u straks in het huis van de Vader bent? En dat uw lichaam gelijkvormig is aan het lichaam van de heerlijkheid van Christus? Kunt u zich voorstellen dat u straks tot in eeuwigheid, als een jaspissteen, Openbaring 21, zult schitteren, omdat Christus zichtbaar wordt in u op een volmaakte wijze. Kunt u zich dat voorstellen? Ik niet echt. Daarom staat er, ik kan ze niet tellen. En hij kwam, de Heer Jezus, om deze wil uit te voeren. Daarom staat er ook, je hebt mijn oren doorboord. In Hebreeën wordt het vertaald met, u heeft mij een lichaam toebereid. Hij kon dat zeggen. Hij heeft volkomen de wil van God gedaan op deze wereld. Tot aan de dood op het kruis. Om dat verlangen van de Heere God te volbrengen. En de Vader wist dat de Zoon dat deed. En ging doen. Niemand kent de Vader dan de Zoon. En aan wie de Zoon het wil openbaren. Sorry? Dat weet ik. Exodus 21. Dat betekent gehoorzaamheid. Volkomen gehoorzaamheid tot aan de dood. Maar lieve broeders en zusters, wat de Heer Jezus daarvoor heeft geleden, vindt u in vers 18. Want rampen niet te tellen hebben mij omvangen. Mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen. En ik heb ze niet kunnen overzien. De Heer Jezus was niet beladen met zonde, nee. Maar hij werd tot zonde gemaakt. Het waren zijn gerechtigheden die ervoor zorgden dat hij opstond uit de dood. Maar hij zegt hier, mijn ongerechtigheden, David, maar toegepast op de Heer Jezus, zou je kunnen zeggen, hij maakte zich één met onze zonde. Om dat plan van die Vader te volbrengen. Dat welbehagen van de wil van God de Vader. Zij zijn machtig veel meer dan de haren op mijn hoofd. En mijn hart heeft mij verlaten, broeders en zusters. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Mijn hart heeft mij verlaten. Mijn God. Heeft hij gedaan. Daarvoor kwam hij. Bijzonder. Hij ging in een kuil, zegt vers 3. Vol kolkend water. Maar de Heer God beurde hem op en zette zijn voet op een rots. Daar is hij nu, verheerlijkt aan de rechterhand van God. Boven alle macht, boven alle kracht, boven alle heerschappij, zijn voeten op een rots gezet. En dan staat er in vers 10, ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid. Nou, dat gaat wat verder dan dat u misschien net dacht toen u het las. In een grote gemeente. Ik, dat is de Heer Jezus. Hoe werkt dat? Als we samenkomen, zegt 1 Korinthe 14, dan heeft ieder iets tot eer en lof van de Vader. En wie doet dat eigenlijk door ons heen? Doet Christus. Daarom staat hier, ik breng de blijde boodschap in de grote gemeente. Mijn lippen belet ik niet. Dat is aanbidding, dat is lofprijs. Dat is de Geest de ruimte geven om hem, de Vader, groot te maken. Vers 17, laat in u vrolijk en verblijd zijn alle die u zoeken. Zie, en daar wil ik nog iets dieper op ingaan. Want broeders en zusters, het moeilijke hiervan is dat zoals de Heer Jezus, voordat hij op die vaste rots gezet werd, moest lijden. Zo geldt het ook voor u en mij. Wij weten dat wij straks hem gelijk zullen zijn. Maar God de Vader laat dingen toe in ons leven die wij niet begrijpen, om ons te wortelen in hemzelf. Ook wij, zegt Hebreeën hoofdstuk 2, hebben te lijden. Omdat onze aanvoerder van het geloof heeft geleden. Niet zoals hij natuurlijk. Maar u kunt ook van uzelf zeggen in vers 2, lang heb ik de Heere verwacht. U kunt ook zeggen, hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water. Hoe dan? Door uw oog te richten op wat ik net gezegd heb, op hemzelf. We zijn nu bezig in Harderwijk met een serie van, nou het duurt al 10 jaar bijna, de brieven van Paulus. En deze broeder heeft geleden. Tjonge, jongen. Wat was zijn kracht? Hoe hield hij het vol? Dat is heel simpel. Christus. Maar het is niet zo simpel om het in je eigen leven praktisch te maken hoor. Hoe beurt God je op uit een kuil vol modderig water? Door uw oog te richten op hemzelf. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen. En ook ik weet wat depressie is. Ja, ik heb ook jarenlang zo geworsteld. En het niet gevoeld en niet gezien en niet gepakt enzovoort. Het is ook niet gezegd dat we het allemaal elke dag zo zullen beleven. Maar daarom hebben we ook elkaar nodig. He, als broers en zussen, om elkaar aan te sporen en te bemoedigen om te blijven vasthouden aan het woord van God. En het is helemaal niet zo dat je elke dag in een glorieus geloofsleven opstaat. Nee, het is niet zo. Verblijd u in de Heer, zegt Paulus, als een opdracht. Als het automatisch zou zijn, dan zou het ook niet in de Bijbel staan 3 keer. Maar de vraag is of u het wil. Of u het verlangen hebt om het hart van de Vader te leren kennen. En nou is het niet vanuit jezelf te denken, oh, straks is het kerst, hij kwam voor mij en nu ben ik gered. Nee, het is kerst straks. En dat betekent dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft om zijn eigen welbehagen, zijn eigen hart, zijn eigen verlangen uit te voeren. Vers 4, hij legde mij nieuw lied in de mond. Paulus zegt, spreek dat elkaar in psalmen, lofzang en geestelijke liederen. Let op, hè. Zingend en jubelend in uw hart tot de Heer. En dankt te alle tijden voor alles door God en Vader. In de naam van onze Heer Jezus Christus. 1 Thessalonicenzen zegt, dankt in alles. Dankt in alles, hoe kan dat nou? Hoe kan je nou danken? Hoe kan je nou danken in alles? Dat is moeilijk. Nou, als je iets gezien hebt van de toekomst. Waar we heen op weg zijn. De heerlijkheid van God. Hij die ons heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Dat is uw roeping. Als u gelooft in het volbrachte werk van Christus. Dat is de voorwaarde. Heel simpel. Geloven dat je een zondaar bent. Dat hij gekomen is om jou tot de Vader te brengen. En je kunt zelf niets inbrengen dan alleen maar op je knieën gaan. Zeggen, Vader, dank u wel. Dan staat er een lofzang voor onze God. Een lofzang. Broeders en zusters. Ik zou het willen dat er meer lofzang kwam in de gemeente. Meer eer aan hem. Dat is helend ook voor onszelf. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heer vertrouwen. Niet allen, velen. Gelukkig wel. Ten slotte vers 5. Welzalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt. Er is een bepaalde leer vandaag in Nederland. En die zegt, als jij je vertrouwen op de Heer stelt, dan gaat hij al je problemen uit de weg helpen. Nee. Dat vertrouwen geldt voor de hoop die voor ons ligt. Voor alle dingen werken mee ten goede, hoewel ik het niet snap. Voor gezegend zij de God en Vader die ons heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dat is vertrouwen. Paulus zegt, wij roemen in de verdrukkingen. Wij roemen in het feit dat het leven soms moeilijk is. Waarom? Omdat verdrukkingen volharding bewerken. Beproefdheid, zegt hij. Beproefdheid, volharding en volharding hoop. Beproeving, lijden, modderig slijk, ik ken het zelf. Zorg dat je geworteld bent in de Zoon, in Christus. Dat je geworteld bent in de Heer Jezus. En zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. U bent mijn helper en mijn bevrijders. Mijn God wacht niet langer. Dat is het laatste wat er in de Bijbel staat. De geest en de bruid zeggen, kom. Kent u dat of niet? Wacht niet langer. Kent u dat gevoel van, we zijn hier maar bijwoners en vreemdelingen? Kent u dat gevoel van, Heer Jezus, kom alsjeblieft. Vroeger dacht ik, kom alsjeblieft, dan ben ik van al die moeilijkheden af. En nu denk ik vaker van, kom, dan komt u tot uw doel. Dan wordt u geëerd in deze wereld. Dan zal de hele wereld erkennen en zien dat hij Heer en Christus is. Gemaakt door God de Vader. Ik hoop dat u het ziet een beetje vanochtend. Vers 4. Velen zullen het zien. Zien betekent in het Nieuwe Testament de Zoon zien. Het aanschouwen van de Zoon. En wie de Zoon ziet, ziet de Vader. Wie mij ziet, heeft de Vader gezien. En de Vader zien betekent, het gaat niet om mij, het gaat om u. Het gaat om uw verlangen. En daarom heb ik een welgevallen, zegt Paulus in zwakheden. Dat is zo moeilijk om te zeggen hoor. Hij wist het. Opdat ik mij niet te veel zou verheffen. Ik heb geen makkelijke antwoorden vanochtend. Maar ik heb wel een grote God te brengen. En die grote God die vanochtend door u te bemoedigen via Psalm 40, hoop ik, tegen u wil zeggen, vertrouw mij. Kijk naar mij. Want toen de Zoon kwam, werd mijn verlangen vervuld. En straks, als de gemeente tot hem wordt genomen, en hij zal verschijnen met de gemeente en alle gelovigen uit het Oude Testament, dan zal dat verlangen van God zichtbaar worden. En straks, als alle tranen van onze ogen worden afgewist, dan zal er een tabernakel zijn. En dat is de gemeente. En daar staat geschreven, en God zal wonen bij de mensen. Hij gebruikt u daarvoor. Omdat u en ik geroepen zijn tot het verkrijgen van de heerlijkheid van Christus. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat het zijn verlangen is zijn Zoon te eren en te verheerlijken in dit heelal. En dat is ook de reden waarom wij soms zo moeten worstelen en lijden. Om ons te wortelen daarin, in de hoop. Opdat bij de komst van de Heer Jezus, dat zal zijn tot zijn eer. Het zijn moeilijke dingen, maar ik hoop dat vanochtend Psalm 40, en misschien kunt u het vanmiddag nog even nalezen, en even rustig over mediteren en bidden, dat het u bemoedigd heeft. En ik hoop u ook. Want ik heb afgelopen week al het een en ander meegemaakt, ook in andere gemeenten. En het zijn moeilijke tijden en de Heer wil graag zijn kinderen wortelen in zichzelf totdat hij komt. Zullen we danken met elkaar? Vader in de hemel, we willen u allereerst danken. Vader, dat u uw Zoon heeft gezet op een vaste rots. Hij die kwam om uw wil te doen, uw welbehagen, het verlangen van uw hart te vervullen, heeft u verhoogd en u heeft hem gezet aan uw rechterhand. Hij wacht tot alle vijanden zijn onderworpen aan zijn voeten. En dan, Vader, zal het moment zijn waarop wij hem zullen zien, waarop hij in ons verheerlijkt wordt en bewonderd wordt in alle die hebben geloofd. Vader, en tegelijkertijd hebben we zoveel vragen en zitten sommigen van ons ook in dat modderige slijk waar deze psalm over spreekt, alsof je niet verder komt. En we willen geen goedkope antwoorden geven, Vader, maar willen bij uw woord blijven, waar we vanochtend uit hebben gelezen. En in dat woord gaat het over de blijde boodschap van de gerechtigheid. En we zien het nog niet, zegt Hebreeën 2. Maar wij zien Jezus. Vader, laat dat realiteit zijn in ons leven. Dat wat er ook gebeurt, we elkaar mogen bemoedigen om te zien op de Heer Jezus. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.